houden over genade is dit of dat. Meer van de randvoorwaarden waarin je leeft, om die eens een keer onder de loep te nemen en daar de plek van genade overheen te leggen. Dus vaak komen dingen te sprake die wel degelijk ook goed zijn en die in een genadestroom moeten komen. Dat is misschien wel nuttig om dat nog even te zeggen, want anders zit je te denken van, hij heeft het over genade, maar hij gebruikt het woord niet één keer. Vorige week zijn we begonnen, hebben we de bruiloft in Cana gedaan en hebben we eigenlijk religie als grote stroming neergezet waar genade overheen komt. En dat aan de hand van de bruiloft in Cana, waar Jezus het eerste wonderteken doet. En een teken is iets wat ergens naar wijst. En de vraag is, waar wijst het nou precies naar? En dan zei ik, Gods hart, God wil dat mensen gelukkig worden. En dan gelukkig, daar kan je natuurlijk nog wel even een flinke discussie over opzetten. Wat is dat? Maar laten we dat maar even laten liggen. God wil dat jij en ik gelukkig zijn. Hij heeft het beste met ons voor. En dat de reiniging die we nodig hebben door zijn bloed gebeurt en niet langer via een systeem van religie. Dat is waar we vorige week naar gekeken hebben. En vandaag willen we gaan kijken naar hoe tradities ons kunnen belemmeren om die genadestroom van God inderdaad te ontvangen. Of hoe die eigenlijk Gods echte hart en genade naar ons toe, ja, gewoon dat dat een masker kan worden. Als ik dat woord maar mag gebruiken. Wat vind je hiervan? Die man heeft een telefoon en staat aan de klaagmuur te bidden. Of hij heeft een direct lijntje naar boven, of er is wat aan de hand. Ik denk het laatste. Genade en tradities. Het is een foto waar je veel voor moet betalen, dus dan zetten ze even de naam erin. Maar hij is steengoed. Zouden tradities het contact met God ook kunnen belemmeren? Zou je iets kunnen doen wat een symbool is van dit is mijn contact met God, maar je doet het zo uit traditie dat je ondertussen ook gewoon kan zitten bellen. Of niet meer in de gaten hebt waarmee je bezig bent. Nou, dat is ook iets waar Annieke natuurlijk op duidde van tekst van de week kan je opzeggen. Maar doe je er wat mee? Heeft het ook zin? Waarom doen we het eigenlijk? De reden dat wij met de tekst van de week beginnen is simpel. Er zijn twee dingen die in Church of the Way vrij belangrijk zijn. Vroeger waren het er drie, maar goed. We hadden ook nog een eerste lied waar we altijd mee starten, maar dat heb ik er nooit in gekregen. Er is zoveel weerstand. Stelletje traditielozen zijn het hier. Dus, maar was wel een goede traditie. Maar misschien was dat een beetje persoonlijk. Maar er zijn twee dingen. We hebben een voordienst waarin we met elkaar bidden. En waar centraal staat, we willen van God horen. En voordat wij onze mond open doen, willen we eerst horen wat God zegt. Daar kunnen dingen naar voren komen waardoor we de dienst veranderen. Want het is belangrijker wat God vindt dan wat wij vinden. Tweede, waar ik heel veel waarde aan hecht, is dat we een gemeente zijn die wel degelijk het woord van God ook centraal zetten. Dus we beginnen ook de dienst met het woord van God. Door een tekst met elkaar hardop te lezen. That's all. Die tekst staat meestal in context van wat we verder in die dienst willen doen. Maar hoeft niet, kan ook gewoon van iemand op zijn hart liggen. Dat zijn tradities. Beide goede tradities vind ik die je in stand moet houden. Zeker de eerste, we willen eerst van God horen. Maar ook daar heb je wel eens dat het gevoel van traditie het overneemt van de werkelijke bedoeling die we hadden. Heel opmerkelijk hoor, maar kan ik best zeggen, als het een traditie is, snap ik dat mensen hun mond houden en niet afstemmen op God in de voordienst. Als het werkelijk is wat we geloven, verbaast het me dat zo weinig mensen van onze gemeente zich echt uitstrekken naar Heer, wat heeft u te zeggen? Want als dat zo centraal staat, zou dat iets zijn wat in ons hart zit. En dan zie je dat traditie het alweer een beetje telefoneren en bellen tegelijk kan zijn. Maar laten we eens gaan kijken wat er in de Bijbel staat. Het is een lang verhaal, dus lees rustig met me mee. Markus 7, vers 1 tot en met 17. Ook de fariseeën en enkele van de schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen, hielden zich in zijn nabijheid op. En toen ze zagen dat sommige leerlingen brood aten met onreine handen, dat wil zeggen met ongewassen handen. En dan komt er een tussenzin. De farizeeën en alle andere joden eten namelijk pas als ze hun handen gewassen hebben. Wij ook. Omdat ze zich aan de traditie van hun voorouders houden. Dat doen wij weer niet. Wij doen dat uit hygiënische overwegingen. En als ze van de markt komen, eten ze pas als ze zich helemaal gewassen hebben. En er zijn nog allerlei andere tradities waaraan ze zich houden. Zoals het schoonspoelen van bekers en kruiken en ketels. Dus nogmaals. Toen die farizeeën dat zagen, toen vroegen de farizeeën en de farizeeën aan hem: waarom houden uw leerlingen zich niet aan de tradities van onze voorouders en eten ze hun brood met onreine handen? Maar hij antwoordde: wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk op huichelaars als u? Er staat immers geschreven: dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen. Dat is wel eng, hè, dat je toch je eigen leer kan neerleggen. De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast. En hij vervolgde: mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden. Heeft God niet gezegd: toon eerbied voor uw vader en uw moeder? En ook wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden. Maar u leert dat iemand tegen zijn vader of moeder mag zeggen: alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn, is korban, wat offergave betekent. Waarmee u hem niet toestaat nog iets voor zijn vader of moeder te doen. En zo ontkracht u het woord van God door de tradities die u doorgeeft. En u doet nog veel meer van dat soort dingen. Nadat hij de menigte bij zich had geroepen, zei hij: luister allemaal naar mij en kom tot inzicht. Niets dat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken. Het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen, die hem onrein maken. Toen hij in huis was binnengegaan, weg van de menigte, vroegen zijn leerlingen hem om uitleg over deze uitspraak. En hij zei tegen hen: begrijpen jullie het dan ook nog niet? Zien jullie dan niet in dat iets dat van buitenaf in de mens komt, hem onrein kan maken omdat het niet in zijn hart, maar in zijn maag komt en in de beerput weer verdwijnt? Zo verklaarde hij alle spijzen rein. Hij zei: wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mens, komen slechte gedachten. Ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en die maken de mensen onrein. Dit is een stuk wat echt gaat over de tradities. Jezus noemt erin een traditie, die zou ik kunnen uitleggen, maar dan ben je er weer 5 minuten mee bezig. Waar het om gaat is dat Jezus zegt: het zijn niet de tradities die je doen en je moet oppassen met tradities waartoe ze dienen. Hij is niet tegen tradities, want je zou kunnen denken: Jezus gooit alle tradities omver, maar dat is absoluut niet zo. Ook Jezus hield de tradities op na, die hij regelmatig deed. Het is alleen de vraag welke en waarom doe je ze? Je moet ook niet voorstellen dat Jezus nou een voorstander was om met ongewassen handen aan tafel te gaan. Ik weet niet hoe dat ging, ik weet de omstandigheden niet. Maar hij trok zich er blijkbaar op dat moment. Was het gewoon het leven zoals dat ging. Het ging dus niet hier om de traditie, om wat anders had gemoeten. Maar we gaan een beetje ontdekken dat je een keuze kan maken tussen goede en slechte tradities. En eigenlijk welke waarde je aan die tradities gaat geven. Dus het is goed om een beetje een kijkje te nemen in het Joodse leven. Dus we gaan nog een keer naar die film kijken zometeen. Kort stukje, en ik hoop dat ik de editie heb met wel ondertiteling. En eens kijken wat daarin staat. Hij zegt een aantal dingen. Dus die Joodse traditie in Rusland was natuurlijk zo'n heel dorp hing van tradities aan elkaar. En we kennen dat ook wel, dat bij ons zo kan zijn. Ja, dat heb ik gedaan, dus ik moet even kijken wat jullie moeten doen. Dankjewel. In feite zegt Tefke 3 dingen. Hij zegt, ik weet niet waar tradities vandaan komen. Hij zegt, tradities houden ons in balans. Waar ze vandaan komen, wist hij niet. En hij zegt, tradities vertellen je wie je bent en wat God verwacht dat je zult doen. En ik dacht, dat is een goede insteek. Die drie dingen wil ik wel eens met jullie behandelen. Zij dat ik ze natuurlijk in andere volgorde gooi, omdat ik er wat logica aan wil brengen. Is dat zo, dat tradities je in balans houden? Kan je niet weten waar ze vandaan komen? En vertellen tradities je werkelijk wie je bent en wat God van je verwacht? Ik denk dat daar wel een paar vraagtekens achter kunnen gezet worden. Dus laten we eens kijken, waar komen tradities vandaan? Laat ik eerst eens een heel positief voorbeeld nemen. Dat is Koninginnedag. Ik denk dat niemand daar bezwaar tegen heeft, maar het is een traditie. Tenzij hier heel erg veel republikeinen zeggen, die zeggen, principieel vier ik geen Koninginnedag. Maar ik denk niet dat die er zijn. De meeste van ons vieren Koninginnedag omdat het gewoon een leuke dag is. En we zelfs in het oranje gaan en wat dan ook. Maar of we nou werkelijk zo koningsgezind zijn, dat is maar de vraag. Maar laat ik even voorlezen hoe Koninginnedag ontstaan is. Koninginnedag wordt gevierd op 30 april. Dat is niet altijd zo geweest. Toen Wilhelmina koning was, werd Koninginnedag op 31 augustus, haar verjaardag, gevierd. Maar toen haar dochter Juliana koningin werd, veranderde dat naar haar verjaardag naar 30 april. De verjaardag van Juliana zelf. In 1980 besloot Beatrix om Koninginnedag op 30 april te blijven vieren. Ze deed dit als eerbetoon aan haar moeder, maar waarschijnlijker is dat ze dat deed omdat haar verjaardag in de winter valt. Beatrix heeft wel wijzigingen aangebracht in de manier waarop die dag gevierd wordt, maar dan met name hoe zij erin staat. Zie Koninginnedag vieren. Koninginnedag is voortgekomen uit Prinsessendag. Dit feest werd in 1889 gevierd ter ere van prinses Wilhelmina. De viering was een initiatief van de politiek. En hier komt de reden. Men wilde het gevoel van nationale eenheid onder de bevolking versterken. Na het overlijden van koning Willem III in 1890 vierde men de eerste echte Koninginnedag ter ere van koningin Wilhelmina. Het is dus heel simpel. De politiek vond dat ons land een beetje verdeeld was. Ging allemaal niet zo best, moeilijke tijd. En ze dachten, weet je wat, we moeten zorgen dat de mensen iets hebben, waardoor de nationale gevoelens versterkt worden. Iedereen was dolgelukkig met Wilhelmientje. Dus we maken een prinsessendag. En die prinsessendag is uitgegroeid tot de traditie van Koninginnedag. En als je nu tegen de mensen zegt, op Koninginnedag krijg je geen vrij meer, dan zijn we ineens allemaal boos. Want dat is een traditie die je in stand moet houden. Waar of niet? Hè? Maar hoeveel van ons dat nou echt doen met een nationaal gevoel van dan zijn we echt Nederland. Dan denk ik dat het Nederlands elftal dat een beetje overstijgt, of niet? Een paar knikkende ja. De commissie die doet dat ook. Die vieren ook tradities in. Valentijnsdag. Halloween. Wie weet waar het bij Halloween over gaat in Europa? Hoe komt het dat wij Nederlanders Halloween gaan vieren? Dadelijk gaan we ook nog Thanksgiving vieren, weet je wel? Zijn we dankbaar dat we kalkoenen van de Indianen hebben gekregen of zo? Ja? Dat is een Amerikaanse traditie. De enige die dat echt oprecht mag vieren is Shelley. En Michiel mag niet eens meedoen, weet je wel? Is geen Amerikaan. Maar waarom vieren we Halloween? En laten we eerlijk zijn, als je over Halloween nadenkt als een christen, zou je juist moeten protesteren. Zou je daar niet aan mee willen doen? En veel Amerikaanse christenen hebben er ook moeite mee. Hoe moet je er nou in staan in zo'n cultuur die dat doet? Maar goed, Vaderdag, Moederdag, zijn allemaal tradities die in ons land binnenkomen en die we proberen op te zetten waar de commissie een beetje achter zit. Secretaressendag is er ook zo eentje. Moet je allemaal onthouden. En je moet natuurlijk altijd cadeautjes geven. Daar gaat het om. Sommige kerken kennen de traditie van één keer per jaar voorgangersdag. Ik wil het even noemen. Dat is een dag waarop de voorganger van de gemeente verwend wordt. Hé, hey, idee hè? Eindelijk is een keer een dag dat hij niet hoeft uit te reiken naar de anderen, maar dat de anderen allemaal naar hem uitreiken. Lijkt me een heel goed idee. Ik weet niet, moeten we daar een commissie voor instellen? Ik ben er wel voor. Goed. Maar je hebt ook tradities die... tradities die ons blokkeren. Tradities die de genade van God gaan blokkeren. En ik zal je een voorbeeld geven. Stel je voor dat God zegt... Gij zult niet op een rode stoel zitten. Een van de 10 geboden. Dan worden er wel 20 geboden, denk ik. Maar stel dat dat zo'n gebod was. Je mag niet op een rode stoel gaan zitten. Dan weet je dat de taak van geestelijke leiders is om en ouders om dan hun kinderen te leren mensen niet op een rode stoel te laten zitten. Maar mensen zoeken de grenzen op. Toch? Waar of niet? Mensen zoeken altijd de grens op. Mag dat dan wel? Dus wat krijg je dan? Mag je ook op een oranje stoel zitten? Of mag je op een licht oranje stoel zitten? En de orthodoxe mensen zeggen, nee, daar zit wel rood in. Wanneer is rood nog rood? De twee uitersten zie je links en rechts, maar er zit wel rood in. Waar eindigt rood? Hoe rood? En het Joodse volk, als voorbeeld, is geniaal in het zoeken van de grenzen van wat wel en niet mag. Met alle gevolgen van dien. Wat krijg je dan? Dat A, de discussie al komt van wat is een rode stoel. Nog sterker is, we gaan mensen ook beschermen. Dus we gaan zeggen, ja, dat is gevaarlijk. Want ja, kijk, zo'n paarse stoel is eigenlijk ook weer rood. En hoe kan je dat nou allemaal wel goed in banen leiden? Dus weet je wat? We maken de wet wat scherper. We zeggen, je moet zelfs, vanuit bescherming voor jezelf, zelfs niet ineens in 10 meter afstand van een rode stoel willen komen. Je neemt wat afstand ervan. Want rode stoelen zijn gevaarlijk en daar mag je niet op zitten. Nog erger is, niet meer 10 meter, je moet ook niet komen in een kamer waar een rode stoel staat. Laat staan dat je in het theater komt met allemaal rode stoelen. Ben je helemaal fout bezig. En als je goed luistert, hoor je dingen die je in je opvoeding ook hoort. En het eind van het liedje is dat je er zelfs niet meer naar IKEA mag. En dan hebben we allemaal diep in ons hart geraakt. Want dat is toch wel ons wekelijks uitje, waar of niet? Je mag alleen maar bij je eigen meubelmakers komen, want die maken absoluut nooit rode stoelen. En er zit ook absoluut geen draadje rode wol in. Toch? Amen. Er heeft iemand last van rode stoelen. Ik heb met mijn vader wel eens discussies gehad. Waarom je wel of niet naar de bioscoop mocht en al die toestanden. Ik weet nog wel eens een keer een draai in mijn oren heb gehad. Omdat mijn vader zei, mijn moeder zei, in de bioscoop zitten verkeerde mensen. En daar moet je niet naartoe gaan. Toen ik zei dat diezelfde mensen ook in de tram zaten waar ik in zat. Toen kreeg ik een draai om oren. Want dat ging niet meer op. Maar het is wel waar. Weet je, het zijn de wetten van God worden steeds dikker aangedikt. Of er worden tradities omheen gebouwd. Die niks in de Bijbel zeggen, maar die best goede tradities zouden kunnen zijn. Met als gevolg dat Jesaja zegt, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer. Voorschriften van mensen. Ik ben opgevoed in een tijd dat bepaalde dingen niet mochten. En bioscoop gaan, dat mocht later van mijn vader wel. Ik weet dat hij geen wijn dronk, totdat het ineens wel mocht. Allemaal van die dingen. Heel veel van die dingen waren meer gebaseerd op randvoorwaarden en tradities of gewoontes. Of dat moet je niet doen, want dan zeggen de mensen er wat van. Mijn vader is weer opgegroeid dat je alleen maar brood kocht bij de geïnformeerde bakker. En niet bij de socialistische bakker. Want die had natuurlijk niet gebeden voor zijn deeg of zo. Ik weet het niet, weet je wel. En mijn kinderen zullen ook weer van mij zeggen. Mijn vader had die in die traditie. En dat legde hij zelfs op zijn gezin. En ik ben me dat hoogstwaarschijnlijk niet bewust. Mijn kinderen moeten dat mij kunnen vertellen. En ik hoop... Hè? Ik hoop dat ik wel zo open mag zijn dat ze dat kunnen zeggen. Maar we doen het allemaal. Waar of niet? Hier in de gemeente hebben we tradities. Tradities in aanbidding, tekst van de week, tradities van de liturgie. Als je die doorbreekt, worden er altijd een paar mensen zenuwachtig. Dan moet ik eerlijk zeggen dat Church on the Way daar vanaf het begin behoorlijk ruim in zit. Dus jullie worden niet zo zenuwachtig. In mijn vorige gemeente, die in de Alblasser Waard zat, waar men veel traditioneler is, was altijd raak. Dan hadden we ook een zaal en die zaal was op meerdere manieren te gebruiken. Dus soms zetten wij de stoelen andersom. Dus er stond het podium niet aan die kant, maar ineens aan die kant. En we vochten ook altijd met hoe de stroom van mensen ging. Mensen bleven daar ook altijd in één hoek zitten. En dat was echt lastig. En daar had je allemaal houten stoelen. Dus wat ik wel eens deed, was de boel helemaal omgooien. Van, joh, laten we het zondag eens andersom proberen. Kijken of dat beter gaat. En als we dat deden, ging ik altijd met een paar vrienden in een hoek staan. En zeggen, moet je opletten. En dan gewoon de gezichten zien. Dan waren de mensen hun stoel kwijt. Hun stoel zat altijd daar. Weet je wel, of daar, die twee stoelen. En daar zat je altijd. En nu was het andersom, spiegelbeeld. Nou, dan zijn ze de weg kwijt. En dan ging een ander daar zitten. En dan echt zo'n gezicht, weet je wel. Was de dienst ook niet meer goed, want ik was mijn stoeltje kwijt. Die dingen hebben we allemaal. Ook hier hebben we tradities. De traditie van hoe wij avondmaal vieren. Binnenkort komt er een predikant uit de hervormde kerk bij ons spreken. En had ik een gesprek mee. En hij zegt, ik vind het wel leuk bij jullie. Maar dat avondmaal, als jullie dat zo open vieren, dat kan niet. En ik hoop nog eens een keer met hem de discussie aan te gaan waar hij dat op baseert. En ik weet wel waar het zit. En dat wordt een leuke discussie dus. Aanbidding, avondmaal vieren, in de manier waarop we preken. Veel wil ik het niet noemen, want anders zou je gaan zeggen, we gaan die tradities doorbreken. Tradities zijn er, het is meer hoe je ermee omgaat. Ik zou je nog iets vertellen over wat ik heb meegemaakt. Het is ergens rond 1985, de eerste Rafaelgemeente in Hoogblokland groeide als kool. En wij waren toen een gemeente die vooral voorop liep in het zingen van wat je nu opwekkingsliederen noemt. Toen was het echt aanbidding. Allemaal liederen die naar God toe gericht waren. En de Rafaelgemeente die samen met Jeugdman Opdracht en Leen La Rivière en Peter Vlug junior gingen wat dingen doen. En dat was celebrations maken. En sommige van jullie hebben die meegemaakt. En dat we de mensen bij elkaar riepen en vooral de jeugd om met elkaar God te vereren. Dus rond ergens 85 zeiden we, weet je wat, we gaan beginnen. En we beginnen in de Lauwerskerk in Rotterdam. Die hebben we toen afgehuurd en die zat stampvol. En er was toen een golf van de jeugd wil niet aanbidden. Nee, de aanbidding was gewoon dood en er moest nieuwe aanbidding komen. En Floyd en ik en die andere twee hebben toen dat opgezet. En omdat we in Rotterdam begonnen, moesten we voor het wat nu het voor heet, het voorgangersoverleg, verschijnen. En die waren er zwaar op tegen. Daar zat mijn eigen vader bij. Dat was wel leuk. En mijn vader zei, als jij geen toestemming vraagt aan de voorgangers in Rotterdam, dan kan jij nooit in de Lauwerskerk gaan beginnen. Ik was toen nog behoorlijk rebels. Dus ik zei, nou pa, met of zonder voorgangers, maar we gaan het doen. En dus die zat ineens in een heel naar spagaat. En ik weet nog wat ik daar moest verschijnen. En de reden van de voorgangers was, jullie mogen dat niet doen, want er zit geen voorganger bij. In tien. Waarop zei, ik ben voorganger. Waarop een van die voorgangers zei, nee, dat ben je niet, want jouw kerk komt niet op zondag samen. Wij kwamen op maandag samen. Dus dan ben je geen kerk. En dat je als kerk op zondag samenkomt, dat staat in de Bijbel toch? Of is dat gewoon een traditie? Het is gewoon een traditie. Ik dacht toen we in Rotterdam begonnen, we gaan op zaterdagavond de kerk stichten. Dat is veel leuker, dat is modern en de jongeren vinden dat veel leuker. Dan kunnen ze naar de kerk komen en daarna uitgaan. Mooi niet. Zelfs de jeugd wil dat je op zondag naar de kerk gaat. Ze vinden de last van vroeg uit bed komen veel zwaarder dan op zaterdag om 7 uur naar een kerkdienst te gaan. Dat is ons niet gelukt. Over tradities gesproken. Zitten er soms heel diep in. Tradities kunnen goed zijn, maar ze moeten geen doel op zich worden. Want dan worden ze een last die mensen niet kunnen dragen. Dus laten we eens een tekst met elkaar lezen. Lucas 11, vers 46, die wel in de Bijbel staat. Ja, doe je mee? Wee ook jullie, wetgeleerden. Ja, nog een keer dan. Lucas 11, vers 46. Wee ook jullie, wetgeleerden, want jullie leggen de mensen ondraaglijke lasten op, maar raken die zelf niet met je vinger aan. Nou, wetgeleerden, pas op. Leg dat nou niet uit, dat is die ander, dat doen we zelf ook. Dit moet ik mezelf aantrekken. En ben ik soms bezig mensen wetten op te leggen, lasten die ze niet kunnen dragen, die ik zelf ook niet aanraak. Dit geldt voor mij als leraar, maar evengoed voor jullie dus, als je denkt het allemaal beter te weten. Tradities kunnen goed zijn, maar ze moeten geen doel op zich worden. Dan tweede punt van Tefke. Oké. Tradities vertellen je wie je bent en wat God van jou verwacht. Er is een traditie in Pamplona om voor stieren uit te lopen. Nou, dat vind ik wel een traditie die vertelt wie je bent. Gewoon, je bent ontzettend dommerd. Dan ben je toch echt wel van de trap gevallen of zo, of hoe zeg je dat? Levensgevaarlijk. En die traditie wordt gewoon in stand gehouden, hoogstwaarschijnlijk vanwege de commercie. Ook al zijn er ontzettend veel organisaties giga op tegen natuurlijk. Ja, want je kan je wel even afvragen, jongens, waar dient dit nog voor? De ziekenhuizen draaien dan overuren. En volgens mij iemand die daaraan meedoet, laat zien dat hij een beetje gek is. Of ergens een schroefje los heeft. Vastzitten aan tradities, dan vertellen ze inderdaad wie je bent. Dat is ook een gevolg van de tradities en dat is heel jammer. Heel jammer als je je leven, wie je bent, laat vormen door het doen van bepaalde tradities. En dat je zelf niet meer kan uitleggen waar ze vandaan komen. Tradities worden gevormd, je kan dat altijd nalezen. Waarom doen we de dingen die we doen? Een van mijn stokpaardjes in het onderwijzen van gemeentestichters is: alles wat je in een gemeente doet, moet je kunnen onderbouwen met waarom je het doet. Als jullie aan mij vragen waarom staat die tafel daar, heb ik een reden voor. Daarvoor hadden we een plexiglas preekstoel. We hadden een plexiglas preekstoel omdat ik niet ergens achter wil staan. Ik vind dat afstand scheppen naar jullie toe. Aangezien dat ding in elkaar gevallen is, niet door ons, maar door anderen geloof ik. In ieder geval met dank aan het WTC hier. Hadden we ineens geen preekstoel meer, dan aan een enkele tafel. Want ik wil niet ergens achter staan. Als ik ook in een kerk kom en ik moet ergens achter staan, vind ik dat afschuwelijk. En je voelt het ook direct. Waarom staan de stoelen zoals ze staan? Nou, niet omdat ze naar mij luisteren. Ik zou veel liever hebben dat de stoelen iets meer naar elkaar toe staan. Maar de zaal werkt niet mee. Maar overal moet je over nadenken. En niet altijd is alles haalbaar. Waarom hebben wij een open avondmaaltafel? Omdat we geloven dat de avondmaal voor iedereen is. Voor zondaars in de eerste plaats. En dat zijn we allemaal. Ik denk niet dat de Bijbel zegt dat je mensen mag uitsluiten. En ik vind dat je avondmaal moet vieren wanneer jij het nodig vindt en niet hoeft te wachten tot de voorganger zegt: nu gaan we avondmaal vieren. En de traditie van één keer in de maand, dat is een pure traditie, vind ik een hele vervelende traditie. Want je komt zo in een ritme, oh ja, het is avondmaalsviering. Daarmee vlak je de inhoud weg. Dus wij vieren avondmaal wanneer we denken dat de Heer het van ons vraagt om het collectief te doen. En jij hebt je eigen verantwoording om naar de avondmaalstafel te gaan, alleen of met anderen, wanneer jij daar behoefte aan hebt. Simpel. Dus alles wat je doet, moet je kunnen weerleggen en kunnen onderbouwen. Maar dat geldt ook voor jouw persoonlijk leven. Waarom doe je de dingen die je doet? Waarom lees je de Bijbel aan tafel of waarom lees je hem niet? En als je dan zegt, ja, dat is een goede traditie. Nou, dat is een goede traditie. Jammer is dat veel mensen hun identiteit vinden in tradities. Op een dorp of in een streek kom je dat heel vaak tegen. En we kennen allemaal de karikaturen natuurlijk die over kerken en kerkelijke tradities worden gegeven. Maar het zit veel dieper. Een aantal jaar geleden moest ik de afdeling nazorg van de Evangelische Omroep reorganiseren. Ik werkte toen zo'n 20 man en ik wist van tevoren dat er ongeveer een stuk of 10 uit zouden moeten gaan. Een hele ingrijpende en nare situatie. Niet leuk. En ik weet nog wel in de eerste discussies dat ik natuurlijk nazorg opnieuw begon op te zetten. En precies volgens deze lijnen. Waarom doen we de dingen die we doen? En past dat bij de visie die we hebben? Dus ik begon dingen op het bord te zetten. En toen zei ik, nou, dat doen we dan mooi niet meer. Dan gaan we dat zo doen. En dat ik heel vaak, was natuurlijk een gespannen situatie, dat een paar keer mensen roepen, dat zijn we hier niet zo gewend. Ik zei, nou, vanaf nu wel dan. En puur gebaseerd op, we doen het altijd al zo. En dus moet dat in stand blijven. Maar het altijd zo doen, houdt wel in dat je soms niet meegaat met je tijd. Verzet tegen vernieuwing wordt daarom vaak verdedigd met tradities. We doen het altijd al zo. En nog enger is, als daar dus je identiteit in gaat zitten en jij dus niet meer kan veranderen. Terwijl het niks meer te maken heeft met de diepe waarde van je geloof. Onze identiteit zal en moet zich altijd ontwikkelen vanuit de persoon die Jezus Christus is. En meer niet. Vertellen mijn tradities de mensen wie ik ben? Nee. Als dat zo is, vertellen tradities wat je geworden bent. Helaas. Wie ik ben, is wie God mij geschapen heeft. En als dat zich ontplooit in Christus, is het goed. Tradities kunnen daarin helpen, maar mogen niet de overhand vormen. Want dan is het misvorming. Mijn leven vertelt me de mensen wie ik ben. En hoe ik me gedraag. En of ik in verbinding met God sta. Die andere vraag, vertellen mijn tradities mij wat God van mij verwacht? Nee, nauwelijks. Ze maken eerder een masker voor God dan dat ze me vertellen wie God werkelijk is. Mijn persoonlijke relatie met God vertelt me wat God van mij verlangt. En dat heb ik nodig. Ik heb er geen klap aan als ik zeg van, oh, dit moet ik doen, want de tradities zeggen dat. Het is goed om iedere ochtend stille tijd te houden. Als er in mijn hart geen verlangen is om met God contact te hebben, helpt die traditie dus helemaal niks. Helemaal niks. Ik viel een keer in slaap tijdens stille tijd houden, hè, dat moest. De traditie. En ik werd wakker en ik moest altijd een hoofdstuk lezen, dus ik las snel mijn hoofdstuk af, gauw naar mijn werk. En onderweg naar mijn werk dacht ik, en is God hier nou blij mee? Zit Vader in de hemel nu? Oh, hij heeft gelukkig wel zijn hoofdstuk afgelezen. Dat is natuurlijk niet waar. En toen kwam ik tot ontdekking, het gaat om een persoonlijke relatie met de Heer. En als ik een dag lang geen tijd heb om de Heer op te zoeken, dan zegt dat meer van mij en van mijn liefde voor de Heer dan of ik het goed doe. Hij verlangt naar contact met mij. En dat verlangen moet wederzijds zijn. En als je dat verlangen hebt, heb je ook geen problemen meer met stille tijd. Ik vul dat in door dat 24 uur per dag te doen. En daarmee is het probleem ook opgelost. Tradities zijn soms goed. En kunnen best een onderdeel van je leven zijn. En die moet je ook in stand houden, de goede tradities. 2 Thessalonicenzen 2 vers 15 zegt, wees standvastig, broeders en zusters. En blijf bij de traditie waarin u door ons onderwezen bent, in woord en geschrift. Een wijsneus zou zeggen, welke tradities waren dat? Halleluja, ze staan er gelukkig niet bij. Want dat waren tradities voor die tijd. En tradities voor onze tijd moet je ook niet die aandacht geven, maar ze wel aanhouden. Snap je wat ik bedoel? Want het gaat niet om de tradities, het gaat om een diepere waarde. Dan zegt hij, tradities houden ons in balans. Nou zegt hij dat omdat die fiddler om de roef staat, hè? Die vioolspeler staat op dat dak. En dan zegt hij, hoe houdt hij nou balans terwijl hij moet spelen? Nou, dat doet hij door tradities. Maar dieper, ik denk dat tradities je wel in balans van het leven kunnen houden. Het is niet zo verkeerd om een aantal tradities te hebben waarvan je zegt, zo doe ik dat. Maar wel te erkennen, het zijn wel tradities. Ron Meldy kwam een keer bij ons op de conferentie, 3 keer overigens. En onze aanbidding was echt puiken. Ik vond ook dat de aanbidding zoals wij die hadden eigenlijk over de hele wereld moest gaan. Want dat is de beste aanbidding. En Rommel zat in een Pinkstergemeente die wat meer traditioneel is. En die vond ook onze aanbidding erg mooi. En dat zei hij ook. Hij zegt, geweldig wat jullie hier hebben. Dus ik vroeg hem, waarom doe jij het dan niet? Toen zei hij, ach Henk, ik kom overal, overal kijk ik. En ik vraag de Heer wat hij zegt. En je geniet van hoe anderen het doen. En dan kom je thuis en dan doe je weer lekker zoals jij het altijd gewend bent. Ik dacht, nou, die man die heeft helemaal geen zin om te veranderen. Nee, die man is standvastig in zijn geloof. Hij kon genieten van hoe een ander het doet, maar zat niet vast aan de manier waarop hij doet. En ik dacht wel eens, ja, daar zit ik dus helemaal in de fout. Want ik vind dat de traditionele manier van aanbidding is geen echte aanbidding, dus je moet het doen zoals wij doen. Denk je nou echt dat in een zwaar geïnformeerde kerk, waar men psalmen op hele noten zingt, dat God dat niet als aanbidding ontvangt? Denk je nu echt dat de stijl van muziek en onze liederen wel aanbidding is, terwijl je uit je neus zit te peuteren? Of dat je gedachten ergens anders zijn? De stijl maakt niet de aanbidding. De muziek maakt niet de aanbidding. Het in tongen zingen maakt geen aanbidding. Wat in je hart zit, maakt aanbidding. Toch? En iemand kan met zijn hart psalm op hele noten zingen met een pure aanbidding. En iemand kan met zijn handjes in de lucht staan en in tongen zingen en ondertussen aan allerlei andere dingen denken. En heeft geen ene Jan Doedel met aanbidding te maken. Het gaat om het hart. En wie ziet het hart aan? Er is er maar één die dat echt ziet. Ze kunnen je wel in balans houden. Sommige tradities zijn gewoon heel goed en houden je in balans. Ze houden je aan dichter bij de Heer. Ik zou een traditie noemen die ik gewoon heel goed vind, die je in balans houdt. En ik zou zeggen welke dat is. Gij zult eens in de 7 dagen naar een gemeenschap van gelovigen gaan. Ik denk dat het ritme van eens in de 7 dagen iets met de schepping te maken heeft. Ik denk dat Sabbat te maken heeft met het feit dat je dan weer creatief wordt. Want de creatie kent die cyclus. En dat het dus goed is dat je eens in de 7 dagen onder het woord komt, in aanbidding komt met anderen. Geef er maar een mooi woord aan, maar dat God jou weer kan verfrissen zodat je verder groeit. En dat is een goed ritme en dat is een goede traditie. Het is wel een traditie. Dus iemand die dat niet doet, kan ik niet aanspreken, gij zult. Maar het is wel een goede traditie. Het houdt mij in ieder geval in balans. En als ik oversla, ga ik merken dat mijn relatie met de Heer daaronder leidt. Omdat die balans kwijtraakt. En natuurlijk, als jij zegt, nee hoor, ik niet. Ik kan makkelijk eens in de maand of een keertje overslaan, maakt mij allemaal niks uit. Mij ook niet, joh. Het zegt me iets over je leven. Toch? Of niet? Hoef ik geen oordeel bij te gooien, maar het zegt me wel wat van je leven. Ik herken een patroon in de Bijbel en ik richt mijn leven daarop in. En dat ben ik. En een ander is een ander. Nou. En ik snap best, er zijn vaak genoeg redenen om dat niet te doen. Ik zou een andere traditie geven. Ik heb de traditie waar ik wat meer in faal. Dat is de traditie dat ik 's morgens tussen de middag en 's avonds eet. Er staat nergens in de Bijbel dat je dat 's morgens zo laat, maar het is een goede traditie. De traditie van 's ochtends eten, daar ben ik nalatig in. Dat moet ik me echt toe dwingen. Met als gevolg dat er wat ongezonde patronen in mijn leven komen als ik dat niet doe. Ik moet daar soms rekening mee houden, omdat ik onregelmatig 's ochtends eet. Het gaat niet goed met mijn lichaam. En ik kom steeds meer tot ontdekking, hoe oud ik ook ben, dat hoe regelmatiger ik netjes eet, het met mijn lijf een stuk beter gaat. Goede traditie. Herkennen we die allemaal? Ik zou bijna zeggen, en er zit niemand in de zaal die daar geen moeite mee heeft om die traditie goed op orde te houden. De snackies en alles wat er tussendoor komt, weet je wel. We eten 7 keer per dag als je niet oppast. Hè? Zo zijn er wel meer. Tradities die je op peil houdt, puur omdat je daarmee je gezondheid of je geestelijke gezondheid op peil houdt. Laten we een beetje naar de afsluiting gaan. Jezus en de traditie, wat zegt Jezus nu precies? Jezus raakt geïrriteerd wanneer tradities ons weghalen bij het hart van God. Hij noemt daar dat voorbeeld van eert uw vader en uw moeder. Dus met andere woorden, in die tijd moest je voor je vader en moeder zorgen. Ze niet meer konden werken. En daar hadden de Joden dan weer tradities voor die dat netjes wegwuifden. Dus je laat je ouders barsten omdat je met God bezig bent. Ga niet op. Tradities waar Jezus boos over wordt zijn tradities die God blokkeren. In zijn genade naar ons. Die God onzichtbaar maken of onbenaderbaar. En dan wijst Jezus op het gevaar dat tradities jou en mij weg kunnen houden van het hart van God, van de liefde van de Heer, de genade. Wat ik hier staan. Over die zondag, dat heb ik al verteld. Het gaat dus bij Jezus om wat er in je hart zit. En wat kan er in je hart zitten? Een heleboel. Slechte gedachten. Iemand van jullie wel eens last van slechte gedachten? Nooit. Raar, hè, dat je in aanbidding kan zijn en slechte gedachten tegelijkertijd kan hebben. Raar, hè, dat je slechte gedachten kan hebben en naar een preek kan zitten luisteren. Ontucht. En dan moet je erbij houden wat Jezus zegt over ontucht. Met je ogen, noem maar op. Diefstal. Peter werkt bij de belasting, daar kan je mee praten. Moord. Overspel. Hebzucht heb ik gelukkig geen last van. Maar die BMW, die is wel erg mooi. Kwaadaardigheid. Weet je wat onder kwaadaardigheid valt? Verkeerd spreken over mensen. Is kwaad. Is kwaadaardig. Mensen veroordelen. Het zit soms wel eens dichtbij. Bedrog. Losbandigheid. Afgunst. Daar heb ik ook nooit last van. Laster. Hoogmoed en dwaasheid. Het zit allemaal in ons hart. Als je maar lang genoeg peutert, komt het vanzelf naar boven. En daar wil God wat aan doen. Ik denk soms dat het allemaal wel meevalt. Totdat, en die noemen we altijd Klaas in de gemeente. Maar ik heb bij de voorbereiding van mijn preek een nieuwe naam verzonnen. Want het kan zijn dat er iemand binnenkomt en die heet Klaas. En dan zetten we hem te schande. Dat is altijd lastig geweest. Klaas is bij mij de figuur die bij jou gewoon onder je huid komt te zitten. Ik heb een nieuwe naam voor hem, dat is Don Quixote. Dat is de man die tegen molens vecht. En dus ook gelijk bij jou in de irritatiesfeer zit. Je kan zo ontzettend lekker met de Heer in je balans zijn. Echt met de Heer leven, totdat Don Quixote ineens de zaal in komt. En van het ene moment ben je iemand die echt met de Heer leeft. Iemand die... Het zit ineens niet meer lekker. En het houdt je ook bezig ook. Herken je dat? En is het jou wel eens opgevallen dat je soms uren bezig kan zijn met Don Quixote die tegen de molens vecht? En dat moet hij niet doen, want die molens bestaan niet eens. Terwijl die Don Quixote helemaal niet met jou bezig is. Hoogwaarschijnlijk helemaal niet. Als hij het wel was, zou hij nog wel luisteren. En ik heb dat echt gezien als iets van, dat is een probleem bij mij en bij mensen. Wat zijn wij soms ontzettend druk bezig met mensen die dingen doen, terwijl die mensen helemaal niet bezig zijn met ons. Kan je avonden overvullen. Zeker als Don Quixote er niet bij zit. Dus je kan concluderen dat Jezus het volgende zegt. Wil je nou religieus zijn? Ga dan lekker de tradities opzoeken. Of wil je een christen zijn? Wil je een uitdrager van Gods liefde en genade zijn? En dan komen die dingen in je hart automatisch naar boven. Dan krijg je daar last mee. Ik wil christen zijn zoals Jezus dat was en dat lukt niet altijd. En dat lukt niet omdat er dingen in mijn hart zitten. Want Jezus wist wel met die omstandigheden om te gaan. Dus een open hart houden voor Jezus, zodat zijn genade ons kan veranderen. Leven met een open hand, dat is leven uit genade. Keer op keer weer zeggen, Heer, hier heb ik uw genade voor nodig. Daar gaat het om. En de Heilige Geest toegang geven, je te attenderen dat je weer met Don Quixote bezig bent. En het enge is, als je Don Quixote ruimte geeft in jouw leven, dan word je zelf een Don Quixote. Je loopt namelijk zelf ook tegen windmolens te vechten die er niet zijn. Ik heb het zo vaak in mijn leven meegemaakt, en het is een fout waar ik nog steeds wel eens intrap, dat je heel druk maakt over het leven van die ander, maar dat die ander zich helemaal niet zo druk maakt over hoe jij erover denkt. En dus is er een probleem. Erger nog, je hebt het allerbeste met die ander voor, en die zegt nog netjes tot ziens en je ziet hem nooit meer. We kunnen ook religieus zijn en alles volgens het lijntje van onze tradities afwerken. Ook volgens de Bijbel. Want dat is altijd nog maar een interpretatie die jij hebt. De basis die eronder moet liggen is: heb je genade en heb je liefde van de Heer in je hart? En kan je de rest een beetje links en rechts laten liggen? En de ruimte zien dat God met ons allemaal op weg is. En waar gaan we dan samen naartoe? Dat is belangrijk. En ik wil heel graag met jullie een gemeente zijn die uitstapt in de liefde van God en in de genade van God. En ik denk dat jullie daar ook wel mee eens zijn. Ik wil afsluiten met twee open vragen. De eerste open vraag is deze. Is die man nu gebonden aan de traditie van bidden bij de klaagmuur? Of is die man nu gebonden aan de traditie van altijd maar je telefoon moeten opnemen als die gaat? Wat denken jullie? Heb je een antwoord? Je hoeft niet hardop te zeggen hoor. Of leeft die man uit genade en kan die rustig bellen terwijl hij aan het bidden is? Misschien heeft hij wel eens gebedspunten net doorgekregen door de telefoon vanuit de synagoge. Kan misleidend zijn, hè? Kijken naar het gedrag van de ander. Ik heb nog een open vraag. Ben jij een religieus iemand of ben je een christen? En ik denk dat we allemaal zeggen, ik ben een christen. Oh ja? En hoe moeilijk is het dan als tradities worden afgeschaft? Of als Gods liefde ruimte moet maken in je hart en daar wat opinies voor moeten wijken? Ben je religieus of ben je een christen? Ik zou je zeggen wat ik ben. Ik ben beide. En ik wil alleen maar meer groeien in christen zijn. En als de Heer me laat zien dat tradities een blokkade worden, wordt het de hoogste tijd dat die tradities in mijn leven vervangen worden voor wat beters. En hij heeft altijd wel wat. Niet waar? Zullen we gaan staan en laten we bidden. Zal ik aan de hand geven? Heer Jezus, zoals we hier allemaal staan, willen we allemaal mensen van liefde en genade zijn. Ieder op zijn eigen manier. Ieder met het beperkte inzicht wat genade is en ieder met het beperkte inzicht wat liefde is. Heer, en we erkennen met elkaar dat als het niet aan ons ligt, dat we daar zo snel tradities omheen bouwen. Dat we van een simpel ding, van u, een rode stoel, zelfs niet meer in de IKEA komen. Heer, dat zit in ons. En u bent degene die ons hart aanziet. En wat een geweldige zaak is het dat u ons hart aanziet met genade. Met uw liefde. En dat willen we op dit moment even indrinken. Dank u, Heer, dat u niet met uw tradities komt. Maar dat u met uw liefde en genade naar ons toe komt. En ons leert vervullers van tradities te worden. Tradities niet te veroordelen. Want er vallen weer een ander. Maar er bovenuit te kunnen stijgen. Omdat we uw genade en uw liefde hebben ontmoet. Heer Jezus, natuurlijk was u het eens met de traditie van handen wassen. Al was het maar om hygiënische redenen. maar uw liefde overstijgde dat. En u irriteerde zich aan het feit dat het geboden werden. Dingen op mensen leggen. Help ons, Heer, dat voorbeeld niet te volgen, maar uw voorbeeld te volgen. De dingen die voor ons waardevol zijn, te koesteren, maar er geen wetten van te maken en die op anderen leggen. En zo in uw liefde en genade te groeien als gemeente en als individu. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.